Het was een koude ochtend. En Sophie stond voor haar spiegel. Keek naar zichzelf, haar ogen stonden dof. Schouders waren ineengeschrompeld. En ze zag op tegen weer een dag op school. Waarom? Waarom al die klasgenoten die haar voortdurend pesten? Die opmerkingen maakten over haar uiterlijk? Die de hele dag haar een beetje zo onder de gordel, je kent het. En 's avonds, als ze thuis kwam, dan knielde ze voor haar bed. Sophie is katholiek opgevoed, kende God. En ze fluisterde: God, hoe lang nog? Ik kan het niet meer aan. En ze bleef geloven en ze bleef hopen, maar elke dag dat ze weer het schoolplein opliep, leek het alsof haar gebed in een lege hemel was verdwenen. Ik ontmoette Sophie hier een tijdje geleden in de dienst. Ze was hier vanwege familie die zich liet dopen. Ze vond het prachtig, prachtig voor die familie, dat wij hier zo in de kerk, als we hier samen zijn, de dienst vond ze mooi. En wat was het mooi dat wij daar zoveel hoop en zoveel uit konden halen. Maar voor haar zat God laten liggen links. God was er niet voor haar. En ze had besloten verder te leven zonder God. Maar ondertussen met veel littekens. En het verhaal raakt me. Hoe kan het? Waar kunnen we God vinden in onze pijn? En hoe kan het dat de God waarvan ik geloof dat hij liefdevol en bewogen is met alle mensen, op dat moment er niet voor Sophie was? Waar is er hoop? Waar is God? Ik ben gaan nadenken over die vraag en ik stuitte op Mozes, die op een gegeven moment in zijn leiderschap van het volk Israël te maken krijgt met een heel weerbarstig volk. En ook een soortgelijke vraag stelt aan God: waar bent u? Heer, toon mij uw heerlijkheid. Ik heb nodig dat u erbij bent. Als u niet met ons meegaat, waarom zouden we dan überhaupt gaan? Is dat ook niet de vraag die Sophie had naar de majesteit van God? Ik ben me gaan verdiepen in het verhaal van Mozes. Mozes, nadat hij die vraag stelde, die had een ontmoeting met God op een berg. En God droeg hem op om een tempel te bouwen, een plek waar God weer onder de mensen wilde wonen. Precies zoals we vieren met Advent. Emmanuel, God onder de mensen. Maar het ging niet vanzelf, ook niet in Mozes' tijd. Het is heel interessant, moet je me meelezen in Exodus 40, vers 34 en 35. Daar staat dit: toen werd de ontmoetingstent, dat was dus die plek die Mozes moest bouwen, omdat God daar wilde, onder de mensen wilde zijn. Die werd overdekt door een wolk en de tabernakel, die werd gevuld door de majesteit van de Heer. Maar Mozes kon die ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Aan de ene kant God die onder de mensen wil zijn, maar tegelijkertijd, net als bij Sophie, nog geen verbinding. Mozes kan die tent niet in. Even later sla ik één Bijbelboek over, kom ik zo op terug. In Numeri 1, vers 1, staat dit: op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, vergeet die even, richtte de Heer zich in de Sinaï-woestijn tot Mozes en hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent. Klaarblijkelijk is er iets gebeurd. Klaarblijkelijk is er iets gebeurd tussen het moment dat Mozes verlangde naar de aanwezigheid van God, maar de tent niet in kon, en even later wel in die tent is samen met God en God tot hem spreekt. God niet meer aanwezig is. Wat is daar gebeurd en kunnen we daar iets uit leren voor Sophie en voor haar verhaal? Er staat een heel Bijbelboek tussen deze twee teksten in. En dat is het Bijbelboek waar je misschien het meest graag langsheen omheen slaat. Tenzij je een Bijbel in één jaar leesroos doet. Dat is het Bijbelboek Leviticus. Hebben we hier Leviticus-fans in de zaal? Die echt denken, jongen, als ik een vrijdagmiddag niks te doen heb, lekker nog even keer het verhaal van Leviticus. Nee, hè? Nee, want zo'n boek is Leviticus niet. Leviticus is een beetje een... Ja, het is een boek waar wij in onze tijd, in onze cultuur, niet zo heel veel meer mee kunnen. Want het gaat over offeren en het gaat over heel veel dingen voor toen van Israël. Maar toch is er iets interessants met dat boek Leviticus, waarom het ook voor ons nog relevant is. En ik neem je mee, die tekst staat niet op de beamer, dat hoeft ook helemaal niet. Maar Leviticus begint als volgt. Leviticus 1, vers 1 staat dit. De Heer riep Mozes en zei. De Heer riep. Maar het staat er niet. En dit is een beetje een, hoe wij de Bijbel lezen. Wij hebben een Bijbel en die bestaat uit 66 boeken. En ieder boek heeft weer een nieuw titel. En dan lezen we hem alsof het een nieuw boek is. Maar dat is niet zoals de Bijbel gemaakt is. Zeker niet die eerste 5 boeken, de wet van Mozes, die zijn in een volgorde geschreven. Want er staat ook in het Hebreeuws, staat er eigenlijk dit. En de Heer riep. Het woordje en hebben de vertalers gemakshalve maar even weggelaten. Hij wordt namelijk in heel veel Hebreeuwse zinnen er even voorgevoegd in het Hebreeuws als je geschiedschrijving aan het doen was. En toen gebeurde er dit. En toen dat. En toen, het herken je, als je die Bijbelverhalen uit het Oude Testament leest. Het heeft met de taal te maken. Maar hier werd hij even weggelaten. Dat is eigenlijk wel jammer. Want het hele boek Leviticus volgt precies daarna dat stukje wat we hebben gelezen op Exodus 40. Er is geen verbinding tussen God en Mozes. Mozes kan de tent niet ingaan. Vervolgens krijg je het Bijbelboek Leviticus. En vervolgens kan Mozes in die tent zijn. Het hele boek Leviticus gaat precies om die vraag. Hoe kunnen God en mensen met elkaar in verbinding komen? Daarmee is Leviticus dat antwoord op die vraag die ook voor Sophie geldt en voor ons. Nou, wat zou nou het boek Leviticus, ik heb geprobeerd het voor je samen te vatten in 3 punten, gemakshalve, wat de kern is van Leviticus. Leviticus biedt ons een patroon voor Gods aanwezigheid. En het patroon gaat in het hele Oude Testament door om dit. God is aanwezig in de heilige plaats. Eerst de tabernakel, later de tent, of de tempel van Jeruzalem. God heeft een plek waar hij mensen wil ontmoeten, maar Gods aanwezigheid vindt ook pas plaats na verzoening door een offer. En daarom vinden wij Leviticus zo vervelend lezen, want dat gaat over allemaal offers. En met het offer was bloed nodig en dat wordt ook wel uitgelegd dat het gaat om levensadem en zo. Maar het leest niet prettig, maar dit is het principe erachter. Gods aanwezigheid is er in een plek na verzoening en door bemiddeling van een priester. Dat is het patroon van Gods aanwezigheid. En als je daar nou meer over wil lezen, je ziet hier een QR-code. Ik kan niet alles daarover nu in de diepte uitleggen. Dat doe ik ook niet in dat document. Maar ik heb hier een document gemaakt wat even inzoomt op die priesters en op dat boek Leviticus. Als je het leuk vindt, kun je dat downloaden, kun je dat eens lezen. Ik heb er wat groepsvragen in. Als je dat met je Love to Meet groep nog eens wilt nabespreken. Als je het hier nog eens verder over wilt hebben. Naar aanleiding van deze preek. Maar het patroon van Leviticus is heel leerzaam ook voor ons. Want dit patroon van de tempel en het offer en de priester is niet alleen iets voor het Oude Testament. Nee, de schrijvers van het Nieuwe Testament nemen deze ideeën ook over. De schrijvers van het Nieuwe Testament hebben het ook steeds over die tempel en over het offer en over een priester. Lees maar mee wat er over Jezus wordt gezegd. Jezus wordt in de Bijbel genoemd als een levende tempel, een allesverzoenend offer en de perfecte priester. Lees maar even mee. Ik neem een paar passages, ik wil je het gewoon zelf laten zien, dat je gewoon ziet, ja, die staat hier niet zomaar wat te vertellen, dat je ook kunt zien waar het staat en ook deze preeknotitie zal ik bij diezelfde link erbij zetten. Johannes 2. Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af Ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En alle mensen in die tijd die dit hoorden, moesten natuurlijk meteen terugdenken aan Leviticus. De tempel. De tabernakel. En na zijn dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de schrift en alles wat Jezus had gezegd. Volgende, Markus 10. Dus we zagen hier Jezus als tempel. Markus 10. Jezus zegt daar dit. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en ik lees daar dus, als een offer zijn leven te geven als een losgeld voor velen. Deze taal werd door de vroege Joden, in de vroege Nieuwtestamentische Joden in deze tijd, herkend als taal die rechtstreeks uit Leviticus, uit het Oude Testament kwam. Losgeld. Grote verzoendag, Yom Kippur, Leviticus 16. Dat was Jezus. En de Hebreeënbrief schrijft dit. De kern van mijn betoog is dat wij zo'n hoge priester hebben. Eén die in de hemel heeft plaatsgenomen aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. En die, en dan komt weer helemaal Leviticus taal, de dienst vervult in het ware heiligdom. De tent die door de Heer en niet door mensen is opgericht. Je zou daarmee kunnen zeggen, Jezus is de verpersoonlijking van dat wat er nodig was om God weer bij mensen te brengen. Zoals Leviticus beschrijft hoe er geen afstand meer is tussen God en mensen voor Mozes, zo zegt is Jezus' leven een bewijs dat er geen afstand meer is tussen God en mensen. Het allesverzoenende, omvattende offer, de perfecte hoge priester en de levende tempel. Dat is Jezus. Dit is de kern van wat wij als christenen ook geloven. Er is geen afstand meer tussen God en mensen. En daarom is kerst ook zo'n prachtig feest. God met ons. Wat er ook gebeurd is, zijn offer is genoeg. Wat Sofie ook heeft meegemaakt, Jezus wil herstel geven. En toch. Ze bad tot Jezus. En de hemel bleef stil. Hoe kan dat? Is er nog iets meer? Ik heb geen sluitend antwoord, maar ik neem je mee in een aantal passages om nog iets nieuws te ontdekken. Matteüs 18, vers 20 staat dit: want waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Hier zegt Jezus eigenlijk dat die heilige plaats, die ontmoetingsplaats, want die in hun midden zijn, dat is natuurlijk ook weer de taal uit Exodus. Bouw een tabernakel waar ik in uw midden wil wonen. Dus hij zei hier iets heel schokkends. Hij zei, ja, die plaats is niet meer gebonden aan een specifieke tempel of plek. Nee, de plaats waar ik wil wonen is daar waar mijn volgelingen zijn. En dat kan overal zijn. Het is niet meer aan plek gebonden. Merkwaardig, vernieuwend. Eigenlijk zijn wij dus de tempel. Romeinen 12, vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Niet alleen wij als kerk de tempel, maar wij als kerk ook het offer. En dan 1 Petrus 2, vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich heeft verworven om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Een koninklijk priesterschap. Wij dus niet alleen de tempel, wij dus niet alleen het offer, maar de kerk ook nog eens de priesters. Vertegenwoordigers van God die hem zichtbaar, tastbaar maken bij mensen. Een actieve roeping, naar buiten gericht, tussenpersoon. Dat is boeiend, hè? Dus je ziet hier een concept, Gods aanwezigheid. Leviticus geeft ons handreiking voor 3 dingen. Een offer, een tempel, een priester. Jezus zegt, ik ben de perfecte van alle 3. hoeft niks meer tussen te komen, maar ik draag die verantwoordelijkheid niet alleen. Ik kies daarvoor mijn volgelingen uit, mijn kerk. En die geef ik dezelfde identiteit. Ik geef die kerk dezelfde identiteit die in mij zit voor de aanwezigheid van God. Namelijk tempel zijn, een plek waar het gebeurt, offer zijn en priester zijn, tussenpersoon zijn. Dat is een fascinerende gedachte die zo ons wordt aangereikt, hoe wij ons als kerk mogen verhouden tot mensen, tot elkaar, tot onszelf. En Petrus zegt het in een paar versen eerder, brengt hij alles samen. Moet je even opletten, met deze taal, met dit denken van het hele Oude Testament in je achterhoofd. Dan zegt Petrus dit, voeg u, zijn volgelingen, bij hem de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Hij heeft het hier over Jezus natuurlijk. De levende steen, de levende tempel. En laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Dit was niet zomaar Petrus die dit opschrijft met een soort lichtflits uit de hemel. Schrijf dit maar zo op met deze woorden. Dit is natuurlijk gevoed door alles wat hij wist over hoe God werkte en hoe God in elkaar zit. Het hele systeem van Gods aanwezigheid. Wij ontvangen in Jezus zoveel dat we hem mogen naderen. Dat hij het perfecte offer was. Maar het is niet alleen een kwestie van ontvangen voor jou persoonlijk. En als je hier zit als Sophie, of met een verhaal zoals Sophie, dan hoop ik dat voor jou Jezus die plek is waar je naartoe mag gaan. En hij is het en je kunt je geen betere schuilplaats wensen dan onder zijn vleugels en in de armen van de Vader. Maar zou het zo kunnen zijn dat die aanwezigheid van God voor sommigen van ons plaatsvindt via andere volgelingen van Jezus, via ons als kerk? Is dit wat wordt bedoeld met beelddragers zijn van God? God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Om zijn handen, zijn voeten, zijn ogen en zijn oren te zijn. Dat is volgens mij wat deze tekst ons wil duidelijk maken. Levende stenen. Gods aanwezigheid in deze wereld representeren door het feit dat jij er überhaupt leeft als kind van God. En dat betekent dat als Sophie iemand in de ogen kijkt die Jezus kent, dat ze als het ware Gods ogen mag zien. Dat betekent dat als ik jou in je ogen mag kijken, dat jij iets van God in mij hopelijk mag zien en ik iets van God in jou. Dat betekent dat als jij een arm om iemand heen slaat, dat Gods arm om diegene heen mag. Dat diegene mag weten dat God zijn arm om hem heen slaat, dat hij er is. En zo hou ik mezelf vanochtend ook een keiharde spiegel voor. Wie zijn de Sophies in mijn leven? Zie ik ze? Hoor ik ze? Sta ik naast ze? Ben ik er voor ze, zoals God er voor hen wil zijn? Zou dit zijn wat Jacobus in zijn brief bedoelt met geloof zonder werken is een dood geloof? Of zoals Augustinus, de kerkvader, het zo mooi zegt, als u uw handen opheft naar God in aanbidding, heft dan ook uw daden op met hen. Het is Advent, een tijd van hoop en verwachting. En ik verlang ernaar dat ook Sophie in deze tijd opnieuw gaat hopen en verlangen. Maar ik hoop dat wij als kerk in onze identiteit gaan staan als levende stenen, als priesters tussen God en mensen in, soms met hele kleine en eenvoudige dingen in. Waar jij bent, daar kan hoop groeien. Waar jij bent, daar kan licht schijnen. Waar jij bent, kan God zichtbaar worden. Weet je, jouw leven doet ertoe. Als kind van God ben je niet alleen gezegend in het hem kennen en mag je rust vinden bij hem. Je mag ook verschrikkelijk onrustig worden voor wat God onrustig maakt. En daarmee zoveel voldoening uit je leven halen. Er is niets moois dan delen van wat God aan jou gegeven heeft. Levende stenen. Ik geloof dat we in simpele, kleine dingen een groot verschil kunnen maken. Elke dag biedt de mogelijkheid voor jou en voor mij om priester te zijn. Eenvoudig, door te bidden. Voor een collega, of voor de familie van de Bund, of voor iemand anders die het moeilijk heeft. Maar ook een vriendelijk woord. Of een beetje tijd en aandacht. Waar wij zijn als Gods levende stenen, wordt zijn aanwezigheid merkbaar. Ik ga je een paar kleine concrete voorbeelden noemen. Hoe makkelijk je je soms kunt helpen. Weet je, ik was hier een tijdje geleden en de dienst liep wat uit en ik zat achter in de zaal. En pragmatisch als ik ben en verantwoordelijk als ik me voel dat dan de mensen op tijd bij het kinderwerk zijn en dat soort dingen meer, liep ik even naar de koffietafel. En Jetro stond daar en ik zei tegen Jetro, misschien kun je alvast wat koffie en thee klaarzetten, dan kunnen mensen het straks zo meenemen en dan verliezen we niet te veel tijd. En Jetro kijkt me aan en zegt, no way. Ga ik niet doen. En ik dacht, oh, interessant. Maar ik dacht ook in een keer, vraag komt voor conclusie. Niet meteen oordelen. En Jetro sprong er gelukkig in en zei, nee, weet je wat? Het gaat niet om het kopje koffie. Maar iedereen die ik koffie geef, het belangrijkste vind ik dat ik iemand in de ogen kan kijken. Dat iemand zich gezien voelt. En die koffie is bijproduct. Maar ik sta hier niet voor de koffie, ik sta hier voor de mensen. Prachtig. Ik had mijn lesje geleerd. Zo, in die kleine dingen, mensen, zit meer dan wij ooit kunnen beseffen. We gaan straks nog allerlei oproepen horen om mee te helpen met kerst. En jullie hebben daar massaal gehoor aan gegeven. En dat is zo tof. Van ons welkomsteam of als je gaat koken voor Alpha, of wat je ook doet, daarin kun je ook iets van Gods aanwezigheid zichtbaar maken voor de mensen om je heen. Vanochtend deelde ik het verhaal van Iris en Yusha. Je hebt het misschien gelezen in de nieuwsbrief. Iris is een deel van onze gemeente en ze heeft een hulphond. En ze schreef in de nieuwsbrief dat de WMO voor haar hulphond niet beschikbaar was. En vanochtend heb ik een oproep gedaan van, jongens, misschien moeten wij als de WMO en als de overheid in die test laat dan in vredesnaam de kerken zijn. En na de dienst kwam er iemand uit onze gemeente naar ons toe en Iris was er ook in de eerste dienst. En het was opgelost. Deze man zei, ik neem dat, wat heb je nodig? Ik neem het voor mijn rekening. Ja, amen. En dit verhaal begon bij Sandra, die Iris aan de telefoon had van de week. En die bij mij op het bureau kwam en zei, hey, kunnen we hier nog iets mee? En zo kwam het in de nieuwsbrief en zo nam ik het vanochtend mee. Dus ik heb een nieuwe voor jullie, want jullie kunnen Iris niet meer helpen. Maar, kennen jullie Monica? Monica Knijf? Een deel van onze gemeente. En zij gaat met een groep mensen uit Leusden en omgeving regelmatig naar Duinkerken. En Duinkerken is de plek waar de vergeten mensen van deze wereld zijn. Dat zijn de vluchtelingen die op zoek zijn naar een beter leven. En we gaan niet nu de vraag stellen of dat allemaal oké is en zo, en of daar gelukzoekers bij zitten of dat soort dingen meer. Maar daar zitten mensen die leven ver beneden wat menswaardig is. En zij gaat er gewoon één keer per maand naartoe met een paar kannen koffie. En als ze kleding heeft, dan gaat ze met kleding heen. En in de winter, vorig jaar winter, maakten ze deze foto's. Van een jongen die lege plastic flessen om zijn voeten heeft. En zij mocht schoenen brengen aan die jongen. En zij kwam na de eerste dienst, toen ze het verhaal van Iris hoorde, naar me toe. En ze zei, Marcel, kunnen we iets? Ik ga 14 december, ga ik weer naar Duinkerken. En ik wil daar voor de koude winter weer schoenen uitdelen. Dus, heb jij nog oude schoenen thuis staan? Of nieuwe, mag ook, hè? Volgende week zondag, neem ze gewoon mee. Monica is er, dan gaan ze 14 december naar Duinkerken. En misschien levert het uitdelen van schoenen wel een gesprek op over veel meer. Over veel meer nood en over God, Gods aanwezigheid. Door Monica en haar vrienden heen. Wij zijn Gods handen en voeten en ogen en oren in deze wereld. En we hoeven niet perfect te zijn. Geen druk. Geen zwaarte. Maar gewoon beschikbaar zijn. Geroepen om bruggenbouwers te zijn. Licht te brengen in de duisternis. Hoop te verspreiden daar waar wanhoop heerst. Dus pak je agenda, schrijf een reminder erin. Zet een belletje erin wie jij vanmiddag een mailtje mag sturen of een appje of bij wie je even langs mag gaan of voor wie je even kunt bidden of om die schoenen alvast in de auto te gooien zodat je ze volgende week niet vergeet mee te nemen. Waar jij bent, wil God zijn. Zullen we zo'n kerk zijn? Er is zoveel nodig. Er zijn zoveel volgelingen van Jezus nodig die als levende stenen zorgen dat Sophie nooit meer zo het schoolplein op hoeft. Maar dat er iemand naast haar loopt die met haar mee optrekt. En hoe het nu met Sophie gaat, ik weet het niet. Maar ik hoop dat en ik bid dat ze ergens onderweg in de komende jaren nog wel iemand ontmoet die naar haar luistert. En dat ze herstel mag vinden. En dat wij voor de bidden. En voor zoveel andere mensen meer. Die hier ook vanochtend zitten. Die zijn zoals Sophie. En die jouw aandacht en jouw gebed nodig hebben. Niet omdat God het niet kan zonder ons. En waarom het soms niet gebeurt, ik weet het niet. Maar deze spiegel wil ik ons vanochtend voorhouden. Als wij met de 1800 mensen die in deze twee diensten zitten, uitstappen. In Nijkerk, Spakenburg, Amersfoort, Soest, waar je ook vandaan komt. O man, dan gaan we een andere samenleving krijgen. En daar verlang ik zo naar. Zullen we bidden? Heer, hier is uw kerk. En u spreekt het ons, Heer, houd vol, houd vol. En tegelijkertijd zegt u tegen ons, wees mijn handen en voeten, wees mijn plek. In jou, waar jullie bij elkaar zijn in mijn naam, wil ik gewoon in hun midden zijn, in jullie midden zijn. Wees een offer, wees een priester, deel van mijn licht. Dank u wel dat u ons zo roept, Heer, als kerk. En of we hier nou zitten als iemand zoals Sophie, of als we hier gewoon zitten omdat we gewoon zijn om hier te zijn. Heer, inspireer ons om niet alleen van u te ontvangen voor onszelf, maar ook te delen. Te delen naar een wereld die donker is, waar zoveel mensen hopeloos rondzwerven. Heer, gun ons het voorrecht om stil te staan soms. Om te luisteren met uw oren. Om ons hart te laten raken voor wat uw hart raakt. Om onze ogen te laten zien zoals u naar mensen kijkt. Om onze voeten daarin heen te bewegen waar u op dat moment wil zijn. Want waar u verschijnt, wordt alles nieuw. U bevrijdt en geeft leven.